Goedemorgen allemaal. Eenheid, daar gaan we het over hebben. En misschien kunnen we beginnen met Johannes 17. Een tekst die heel belangrijk is. En we lezen even enkel de teksten die over die eenheid gaan, om ons echt op het onderwerp te kunnen concentreren. Vers 22. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt. En dat gij hun lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Dus het gebed dat de Heer Jezus bidt na zijn gesprek met zijn discipelen en net voor zijn gevangenneming. Een zeer belangrijk gebed. En dan bidt hij om de eenheid. Want straks bij de kruisiging, en dat ga ik u uitleggen, wordt de eenheid op een onvoorstelbare wijze beproefd. Maar glorie voor God, die eenheid is gehandhaafd. Zelfs aan het kruis. We gaan daar straks nog iets over zeggen. We gaan nauwkeurig even naar die tekst kijken. Daar staat, en de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn. Dus God geeft ons iets opdat wij één zijn. We hebben een verkeerde terminologie vaak. Er zijn ook wat liederen die wij zingen die niet juist zijn, denk ik, bijbels. Een lied zing, Vader, maak ons één. Dat is geen juiste terminologie. We zijn één, want we hebben die van hem ontvangen. Dus de eenheid die wij vandaag bespreken, bezitten wij. Het gaat dus vandaag om waar komt die eenheid vandaan. Daar zal ik vanmorgen iets over zeggen. En vanmiddag gaan we over het wezen praten waar wij mee bezig moeten zijn. En dat is, hoe bewaar ik de eenheid? Hoe bewaar ik de eenheid? Niet hoe maak ik de eenheid, maar hoe bewaar ik hem? En vanmorgen zullen we zien hoe God dat gedaan heeft. Hoe God de eenheid heeft bewaard. Alles is er gericht op Jezus' leven om hem twee te maken. Dus toen de Heer Jezus gedoopt werd, zei de Vader, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehagen heb. En toen bleek dus dat de Vader en de Zoon één waren. En dan komt de verzoeker in de woestijn en die probeert twee te maken. Die probeert de Vader en de Zoon uit elkaar te trekken. En dan zijn ze twee. En dat is eigenlijk de hele inspanning geweest van Satan. Dus die eenheid waar we het over hebben, is ons gegeven. Nou, laat ons kijken om welke eenheid dat we hebben. Het helpt ons wat om wat metaforen te kijken. Zodat we weten wat het niet is. De eenheid waar we het niet over hebben, is de eenheid van een autofabriek. Wij zijn in Fort, Genk, we zijn in Genk gewoond, jaren hebben daar gewoond. En er was een autofabriek. En daar kwamen 900 auto's per dag uit de fabriek. Die waren allemaal hetzelfde. Die waren allemaal één. Dat was eenvormigheid. Maar dat is niet de eenheid die we in de Bijbel vinden. In de Bijbel is er geen eenvormigheid. Er is niet dus dat wij één zijn doordat we dezelfde kleren dragen. Doordat we dezelfde woorden gebruiken. Doordat we dezelfde, noem maar op, zelfde gaven hebben allemaal. Nee, de eenheid is niet gerelateerd aan hetzelfde zijn. Er is eenheid in verscheidenheid. Nou, dan is de eenheid die wij vandaag bekijken, is ook niet de eenheid van het kerkhof. op het kerkhof liggen allemaal verschillende mensen. Het zijn ook allemaal verschillende grafstenen. En je kan best wel iets zien van op de grafsteen met wie je te maken hebt, welke godsdienst hij beleed. Dat kan je allemaal zien op de grafsteden. En welke positie hij bekleedde, kan je zien aan de namen. Dus er is verscheidenheid op zo'n, maar daar is ook de eenheid van de rust. Daar is de eenheid van de dood. En de eenheid van de dood bedoelen wij niet. Wij bedoelen een heel risicovolle eenheid. Een eenheid die voortdurend wordt aangevallen door de vijand. Zoals dat bij de Heer Jezus gebeurde. Voortdurend wordt dat aangevallen. En wij bedoelen dus de eenheid van een grote akker. Waarop God allerlei soorten zaad gezaaid heeft, zoveel hij kan maken en die uitgestrooid heeft. En in die akker groeit dat zaad op en ontstaat daar een magistraal mooie akker waar eenheid is. Er staan bomen op, er staan planten op, er staan kleine plantjes op, er staan grote planten op, er staan allerlei schitterende kleuren op. En dat is de eenheid die wij bedoelen. En die eenheid, die heeft maar één ding gemeenschappelijk, is dat ze dezelfde grond hebben. Dezelfde voedingsstoffen hebben. Dezelfde afkomst hebben. En nu is het erg belangrijk dat we dat begrijpen. Wij zeggen nog een term verkeerd. Wij moeten één worden. Dat is een verkeerde term. Want dan bedoelen we, de ander moet zich met mij één maken. Maar wat op zo'n akker moet gebeuren, stel je voor dat men dat zegt op zo'n akker. De bomen zeggen, ik moet één worden met de plant. En dan gaat de boom gaat buigen naar die plant toe, die gaat heel dicht bij die plant komen. Al zou die dat kunnen. Maar met dat hij zich buigt naar die plant, dan buigt hij zich van een andere plant weg. Dat gaat niet, dat gaat niet. Dat is altijd moeilijk. Als je met eenheid bezig gaat op dat niveau, dan is er altijd scheiding naar anderen. Als u bijvoorbeeld een eenheid wil in de evangelische gemeente van Roermond, dan betekent dat u scheiding maakt waarschijnlijk met andere gemeenten. En dat wil God helemaal niet. God wil hebben dat wij het koninkrijk dienen en wij een gedeelte zijn van dat koninkrijk op dat grote veld. En wat is dan de opdracht die wij krijgen? Is dat wij één worden. Dat ik één word. Ik moet één worden. Ik ben veel. Ik ben miljoen. Ik ben duizend. Ik weet niet of bij u dat ook zo is. Maar ik wil en ik kan niet. En ik wil dit en dat lukt niet. En er is duizend in mij, niet één. En dus wil je de eenheid bewaren, dat gaan we vanmiddag bekijken, moet je dus luisteren naar de schriften. We gaan dan Efeze 4 behandelen. En dan moet je daar zien welke instrumenten u moet inzetten om die eenheid te bewaren. En dat is magistraal mooi. Als je dat leert, dan word je vredestichter. Als je dat leert, maak je nooit ruzie. Als je dat leert, dan ben je intens gelukkig. En dan is het zo dat je op dat veld staat, want dat is ook heel belangrijk. Dus als je op dat veld staat, dan kom je zo onder de indruk van al die andere planten. En je ziet jezelf helemaal niet staan. En een ander die kijkt om zijn omgeving en die ziet ineens jou staan en die zegt, wauw, wat een mooie plant is dat, zeg. Wauw. En dan zegt hij dat soms tegen je. En dan zeg je, wat ben je toch een mooie plant. Dan zeg je, maar je bent niet goed wijs. Jij bent een mooie plant. Hoe kom je erbij om dat tegen mij te zeggen? Zo die eenheid is dus hier gegeven. En we gaan nu kijken naar deze eenheid. En hoe deze eenheid wordt beproefd. Hoe God één is. En hier staat er, gelijk wij één zijn, ik in hen, gij in mij. Hij betrekt ons er al bij. Dat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkennen. die eenheid in God. Ja, ik heb een slide, dus er komt nu een volgende slide waarschijnlijk. Ja. De Bijbel heeft dus verschillende eenheden. Er is één God. Dat is fantastisch. Er zijn niet veel goden. De Psalm 97, denk ik dat ik zeg, dat zegt alle andere goden zijn afgoden. Ja, dat is zo. Er is maar één God. Spijtig voor de wereld. En daar zullen we veel om moeten lijden de komende jaren, denk ik, als we dat blijven zeggen. Want de wereld accepteert dat niet. Omdat de wereld God geschapen heeft. Maar de Bijbel leert dat God ons geschapen heeft. Als wij de God scheppen, scheppen wij een God naar ons beeld. Maar als God ons geschapen heeft, dan heeft Hij ons geschapen naar zijn beeld. En er is maar één God. Maar minder bekend in ons midden is dat God, er is maar één God, maar dat God ook één is. En daar ga ik vanmorgen erg diep met u doordenken daarover. Maar dat is heel belangrijk. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. Dus niet alleen één God, maar ook God is één. En ik heb u al gezegd, u bent miljoen. Ik ben ook miljoen. Dat is ons probleem. De zondeval is dat eenheid, veelheid is geworden. En dat er dus enorme chaos is in ons leven. En als wij dus naar eenheid verlangen, dan verlangen we ten diepste naar dat er eenheid in ons leven komt. In mijn hart komt. In mijn binnenste komt. Dat ik geen verdeeld hart meer heb. Dat ik single-minded ben, zoals dat in het Engels zo mooi zeggen. Eenhartig en niet dubbelhartig. Nou, dat is de eenheid waar het om gaat. Dan is er ook die eenheid in Jezus Christus. Hij is mens en hij is God. Maar hij is ook één. Hij is niet te vergelijken. Je kan niet zeggen dat hij mens is en dan op een ander gedeelte God is. Je kan die twee nooit scheiden. Je moet ze wel onderscheiden. Maar hij is één. Hij is uniek. Er is niets met hem te vergelijken. Nou, dat niet alleen, maar we hebben hier ook gezien dat zijn lichaam, de gemeente, één is. Kijk maar wat hier staat. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. En dan zegt hij, ik in hen en gij in mij. Hij betrekt ons er al bij. Dat is het lichaam. Dat is een wonderlijk iets, dat lichaam. Er is geen mooiere metafoor om de gemeente uit te beelden dan het lichaam. Alles is het lichaam. Als mijn teen lijdt, dan lijdt alles bij mij. Dat is één en toch is het anders. Ik kan ook best wel lopen zonder een teen. Zonder je grote teen wordt het wat lastig. Dan loop je zo, want anders val je voorover. Maar je kan met een gebrek in je lichaam functioneren. Dan moeten andere leden het overnemen. Dat is in de gemeente ook zo. Maar weet u wat zo wonderlijk is in dat lichaam? Daarom is die metafoor zo uniek. De Bijbel heeft veel metaforen over de gemeente, de bruid, de tempel en de wijnstok enzovoorts enzovoorts. Maar het lichaam is uniek, want weet u, als mijn teen, nu gaat mijn teen tekeer in mijn schoen zo. Ja. Die opdracht die teen krijgt, die zit aan mijn voet vast en aan mijn been en aan mijn knie. En aan mijn heup. En wik het allemaal aan. Zo. Maar de opdracht komt van het hoofd. Alleen van het hoofd. Mijn voet zegt niet tegen mijn teen, ga dus krom staan. Nee. Dat zegt het hoofd. En die gebruikt de voet. En dan doet de teen dat. Als mijn vinger kromt, zegt niet mijn hand, jij moet krommen. Mijn hoofd zegt dat. In de gemeente is uw plaats van essentieel belang in het lichaam, maar u wordt pas één in het lichaam als u luistert naar het hoofd. En als u dat niet doet, dan krijg je spastische neigingen. En dat is met grote eerbied voor onze lieve broeders en zusters die dat hebben. Maar die weten hoe moeilijk dat is. En hoeveel energie dat kost. Een van onze kinderen heeft toen ze klein was... Hoe noem je dat nu? Stuiptrekken gehad. Ja. Goh, dat is het diepste punt van mijn leven geweest. Want ik dacht, we zijn ze kwijt. Wat was dat moeilijk dat te zien. Als een gek in de auto. Met klakson aan. Door alle rode stoplichten heen. Naar het ziekenhuis. Want ik dacht, oh, dat is cruciaal. Dit. Maar heel dat lichaam was één en al ongecontroleerde chaos. Dat kwam omdat die hand probeerde aan die vinger te zeggen dat die moest krommen. En die elleboog die wilde dan weer niet mee. Die zei nee. En er was dus ene grote chaos in dat lichaam. En alle energie in dat lichaam ging eraan verloren. En er ontstond enkel maar chaos. En dat is het beeld van veel gemeentes waar chaos is. Veel oudste raden waar chaos is. Omdat men de eenheid niet bewaart. En dan begint men te praten, wij moeten de eenheid maken. Ja, niks ervan, je moet je niet maken. En dan zeggen ze, wij moeten één zijn. Ja, nee, niks ervan, jij moet één zijn. Het is persoonlijk, ik moet één zijn. En als ik één ben, gaat er iets grandioos gebeuren. Gaat heel mijn omgeving één worden. De Heer Jezus, hier in Johannes 17, bidt dit niet voor niets. Hij zegt eigenlijk dit. Vader, over enkele uren is het cruciaal. Dan zal ik op het diepste beproefd worden om twee te worden. Om van u gescheiden te worden. En die scheiding zal catastrofaal zijn voor de hele wereld. En voor alle eeuwen. Dan zal heel uw plan in elkaar stuiken. Maar vader, straks aan het kruis. Wanneer uw eenheid wordt beproefd op het diepste. En de drie-eenheid uit elkaar gerukt wordt. Het gaat niet lukken. Want u bent één. Dat is het. En dat is zo grandioos. Nou, laat ons eens proberen om daar nog wat dieper op in te gaan. We gaan even naar Marcus toe. Onze broeder heeft die tekst al genoemd. Die heeft tot nu toe boos op mij geweest. En heb gezegd, hij had gezegd dat hij Marcus 12 zou lezen. En dat doet hij niet. Hier komt hij. Marcus 12, vers 29. Ze vragen daar, Jezus, wat is het grootste gebod? En dat is eigenlijk een beetje onbekend in ons midden. Want we halen dat dan uit Matthäus. Maar Marcus doet dat bijzonder. Dan zegt hij, ze vragen dan, welk gebod is het eerste van alle? En Jezus antwoordde, zeiden, het eerste is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Dat is de grootste. Dat is de belangrijkste. De Heere is één. De gemeente van de Heer Jezus Christus is in de 19e eeuw door elkaar geschud, omdat men van God twee heeft gemaakt. Men heeft God en zijn woord uit elkaar gehaald. Men heeft God twee gemaakt. Men heeft gezegd, dit woord is wel belangrijk. Hier zit Gods woord in, maar het is niet Gods woord. Dus dat doet altijd de vijand. De vijand is altijd bezig om van één twee te maken. En zodra twee is, wordt die ene weer gesplitst en wordt die ene ook gesplitst. En kom je van 2 tot 4 en dan van 4 tot 16 en van 16 tot, reken maar uit. Altijd splitst die. En hier staat nu het belangrijkste gebod. Is de Heere is één. En gij kunt één worden door de Heere lief te hebben boven alles en uw naaste als uzelf. Dus de Heere, als je één God één wil hebben, moet je allereerst God lief hebben boven alles. Nou, dat is erg belangrijk dat je dat begrijpt. En om dat heel duidelijk te maken, wil ik even met je naar Deuteronomium 29. Daar wil ik iets meer over zeggen. Deuteronomium 29. Heel makkelijk te onthouden, vers 29. Daar staat, de verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen, voor altijd. Opdat wij al de woorden van de wet volbrengen. Nou, er is dus in God twee belangrijke dingen. Ten eerste de verborgen dingen en de geopenbaarde dingen. Dit is het geopenbaarde woord van God. Maar er is veel verborgen in God. Nu is het wonder dat wij geloven dat God één is. Namelijk dat het verborgene van God en het geopenbaarde van God één is. Hetzelfde is. Heel belangrijk. In Herentals hebben wij een zuster, een vrouw. Dat is een heel bijzondere vrouw. Die heeft drie broers die zelfmoord gepleegd hebben. En dat komt door haar vader. Die vrouw die is een overtuigd kind van God. Maar die zegt altijd, is God te vertrouwen? Zeg, ik heb kinderen, zegt ze. Ik heb drie broers. Alle drie stierven ze. Is God te vertrouwen? Wat voert hij uit? Wat voor een verborgen agenda heeft hij? Voel u wat dat betekent? Ik heb diepe eerbied voor haar. Als ik daarover praat. En als er dan wat moeilijkheden zijn in de gemeente, dan is het eerste wat ze zegt, welk agenda heb je? Wat is wat je aan het uitwerken bent? Wat is er verborgen? Daarom is het zo belangrijk dat u begrijpt dat het eerste gebod in uw leven is, dat u niet zegt alleen maar de Heere, er is maar één God, maar dat u zegt, God is één. Namelijk dat de verborgen dingen precies hetzelfde programma uitvoeren als de geopenbaarde dingen. Wij kunnen dat niet begrijpen. Dus we hebben ongeveer 200 landen op onze wereld. En de grootmachten die zijn met elkaar in gesprek. Er is veel diplomatie, maar elke grootmacht geeft de meeste geld uit aan de spionage. En wat doen ze? Ze proberen de verborgen dingen van een ander land te achterhalen. Wat voert jij in je schild? Want ze weten dat het spreken heel iets anders is dan het doen. En hun doel. Nou, bij God is dat niet zo. Bij God is dat één. De geopenbaarde dingen die wij kennen, die wij zien, waar wij soms niets van begrijpen, zijn 100% in lijn met de verborgen dingen. God heeft geen spionage nodig. Wij hoeven God niet te bespioneren. Wij mogen God vertrouwen. Nou, ik hoop dat je dat zo gaat begrijpen. Als je in moeilijkheden zit. Misschien ben je wel in moeilijkheden. Er zijn een geweldige boodschap geweest van een echtpaar dat weer een kindje krijgt. Maar misschien zijn er ook onder ons die kinderloos zijn en die zojuist diep geweend hebben. En dat je dat dubbele gevoeld hebt. Aan de ene kant die intense blijdschap met dit gezin en de andere kant je eigen nood. Ja, ik heb kinderen die kinderloos zijn. Ik weet wat ze lijden. Hoe diep dat gaat. Hoe rauw dat is in hun leven. En als er dan een kindje geboren wordt ergens, dan gaan ze daar naartoe, hebben ze een cadeau en hun hart weent. Ja, er is veelheid. En dat is de gebrokenheid. Maar dan is het zo geweldig als zij kunnen oefenen in dit geloof. Maar God, u bent één. U hebt u niet vergist met dit kruis op mijn leven te leggen. En ik aanvaard dat. En ik ben niet in opstand naar u. Ik heb geen spionagenetwerk om uw verborgen plannen te bekijken. Misschien bent u ziek. Een van onze belangrijke mensen in België, Johan Lucassen, heeft kanker. Ja, die worstelt met de dood. Nou, en als ik hem dan bel, dan zeg ik, Johan, hoe gaat het? Dan zegt hij, goed, Wout, zegt hij. God is één. En dat is fantastisch. God is één. Vergis ik niet. Ook al ben ik nu in nood. Ook al loop ik met de dood in mijn lichaam. God is één. Maar als je dat is een troost. Dat is indrukwekkend. Gods karakter is één. Ja, dat is ten sterkste beproefd. Dat is op Golgotha beproefd tot in het diepste, 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 diepste. En halleluja, het heeft stand gehouden. Op Golgotha, de volgende slide, op Golgotha zien we twee grote karaktertrekken van God. De liefde en de gerechtigheid. Ik werd gebeld 2 weken geleden door een moeder. En die zegt, Wout, mijn dochter is lesbisch. En ja, wij hebben onze dochter van harte lief. En wij hebben tegen onze dokter gezegd, lieve dochter, je blijft onze dochter, je bent welkom. Maar deze lijn die je gaat, is niet onze lijn. Maar we eerbiedigen je. En we zijn vader en moeder voor je. Maar vraag niet aan ons om die lijn te volgen. Nu heeft die dochter verkering met een vrouw en nu gaan ze trouwen. Dus die aanstaande schoondochter kwam bij hen om de hand van hun dochter te vragen. En zij komen in geweldige nood met een grote bos bloemen. En mag ik de hand van uw dochter? En ze hebben uitgelegd aan die vriendin van hun dochter hoe ze erin staan. En die is ontzettend boos geworden. En die heeft heel de wereld over hun gegooid. Van dat christenen discrimineren enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En ze belde mij op. En toen zei ze tegen me, ze zegt, Wout, ik word verscheurd. Ik zeg, vertel eens, waarom word je verscheurd? Ze zegt, in theorie weet ik precies, zegt ze, hoe ik denk over deze problematiek. Maar nu is het mijn dochter, zegt ze. En ik hou van mijn dochter, tot in het diepste van mijn bestaan. Ze zegt, en weet je wat er onder druk staat, Wout? Onder druk staat Gods woord. Is dat wel de waarheid? Is dat niet de waarheid voor 100, 200, 300, 1000 jaar geleden. Hebben wij nu niet betere inzichten in deze problematiek dan toen? En ze zegt, en ik word verscheurd. De eenheid was kwijt in haar leven. En we hebben gesproken en na die tijd zegt ze, Wout, zegt ze, wat is dat geweldig wat je gezegd hebt. Wat een mooi evenwicht. En ze werd heel, omdat ze de wijsheid vond. Ten diepste is dat gebeurd op Golgotha. God is liefde. God houdt intens, we kunnen het ons niet voorstellen, intens van u en van mij. God schiep de hemel en aarde door zijn almacht. Maar als God herschept, een zondaar roept tot het heil, moet hij hem omhelzen. Zoals hij de verloren zoon deed. En toen die verloren zoon van de varkens vandaan kwam en onder de varkensdrek zat en stonk naar het voer van de varkens. En toen de vader hem kuste, werd de vader vuil door het drek wat op de zoon zat. En omdat God liefde is, wil hij dit met alles wat in hem is doen. Maar er is een ander karaktertrek in hem. En dat is zijn gerechtigheid. Hij is liefde, hij is licht. En in hem is geen enkele ongerechtigheid. Als God met zonde wordt geconfronteerd, dan wordt hij niet zomaar ordinair boos. Maar dat is, dan drinkt hij de gifbeker. Dat is de gifbeker drinken voor hem. Dat is de dood. Dat kan niet. Dat is alsof je papier in het vuur legt. Dat gaat niet. Die twee kunnen niet samen. Zo kan zonde en Gods gerechtigheid nooit, nooit samenkomen. Gaat niet. Dat is twee. Dat is miljoen. Dat is niet één. En God is één. Dus die twee karaktertrekken, dat die liefde en die gerechtigheid, is een onvoorstelbare problematiek. Zoals bij deze moeder, die haar dochter intens lief had, maar die niet die weg kon opgaan met haar dochter. En daar als moeder een evenwicht in vinden, is verschrikkelijk. Ze zei tegen mij op dat moment, ze zegt, Wout, ik heb in wanhoop belk je, want ik heb al maanden niet geslapen. Ik ga eraan kapot. Help me. En dat betekent dat je je liefde en je waarheidsgevoel, je gerechtigheidsgevoel met elkaar strijden. Als je recht doet, dan ga je dood, omdat je niet lief kan hebben. En als je lief hebt, dan word je verteerd door schaamte en schuld, omdat je Gods weg niet volgt. En God heeft dat ten diepste op Golgotha getoond. Hij is één. Op Golgotha brengt God, de volgende dia, op Golgotha brengt God gerechtigheid en liefde samen. Daarom zegt Jesaja hoofdstuk 10 het zo indrukwekkend. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat kan je je toch niet bij voorstellen? Hoe kan, toen hij gedoopt werd, zei God, deze is mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb gelegd. Al mijn vreugde is in de zoon. Het enige vreugdevolle wat ik heb, is de Zoon. En Jesaja zegt profetisch, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En als Jezus aan het kruis hangt, en de massa hem hoont, en roept, kom van het kruis af, je hebt doden opgewekt, en die gekruisigd werden naast hem hetzelfde zeiden, dan wordt hij op het uiterste beproefd. Om de liefde te laten varen en de gerechtigheid te laten prevaleren. En als dat gebeurd was, dan was de wereld vernietigd. Maar Godzijdank is niet gebeurd. Want God behaagde het de Heer Jezus te verbrijzelen. Omdat hij één is, heeft hij het kwaad, de zonde, de schuld in zichzelf opgelost. In zichzelf. Er is geen enkele reden in u waarom hij het deed. Er is geen enkele reden in mij waarom hij het deed. Het enige waarom dat hij deed, was omdat hij lief had. En omdat hij rechtvaardig is. En zo kan God nu, zegt Romeinen hoofdstuk 3, zo indrukwekkend. Dan moet ik u voorlezen, want dat is toch een schitterende tekst. Hè? Zo dat God nu rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Dus God is rechtvaardig als hij een onrechtvaardige rechtvaardigt. Waarom? Omdat het kruis de zonde, de schuld verzoend heeft. En Satan heeft toen gepiept en de hel heeft toen gebeefd. Want Satan wist dit niet. Satan heeft macht. Satan kon de wonderen van Mozes nadoen. Maar Satan heeft geen nederigheid. Satan heeft geen liefde. Satan heeft geen zachtmoedigheid. Satan heeft geen opofferingsgezindheid. En onze God heeft dat wel. En God heeft de wereld gered door nederigheid. Door zelfopoffering. Door zich over te geven aan ons. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo, op deze wijze. Dat is zijn liefde. En zo is hij één. En als Jezus bidt in Johannes 17, dan bidt hij speciaal voor dit. Hij zegt, Vader, die eenheid wordt straks op het kruis ten diepste beproefd. Diepste beproefd. Maar ik bid voor de groep die we gaan redden. Die gemeente. En wat er op het kruis van Golgotha gaat gebeuren. Dat is cruciaal. En dan gaat hij Gethsemane binnen en dan neemt hij zijn discipelen mee en dan gaat hij op afstand van ze. En dan bidt hij en dan zegt hij, Vader, indien het mogelijk ware, neem deze beker van mij weg. En toen, ik weet niet of engelen ademhalen, maar toen heb de hemel zijn adem ingehouden. Gebed wordt altijd verhoord bij Jezus. Altijd. En toen dachten ze, oh, nu is die twee. Nu is er scheiding tussen de wil van de Vader en de wil van de Zoon. En dan zegt hij die geweldige woorden, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen was het weer één. En dan zien we dat de Heer Jezus na dat gebed als een vorst het kruis tegemoet gaat. Wetende. Dat hij eeuwig één is met de Vader. Nou, als u één wil worden in de gemeente, moet u deze weg gaan. Niet vragen of een ander één wordt met u. Niet proberen als boom te buigen, omdat u nederig bent naar die mooie bloem. Want dat kan wel eens hoogmoedig zijn als u als boom buigt naar die bloem. En daarmee zegt, moet je mij zien buigen. En met dat je buigt, buig je je van een ander weg. Je kiest zelf. Nee, wat je moet doen is deze eenheid beleven in je eigen leven. Ben ik één? Ben ik één? Is mijn doen hetzelfde als mijn innerlijke overtuiging, mijn voornemens? Is mijn spreken hetzelfde als mijn gevoelens? Is er perceptie in mijn leven? Is er vermoedens in mijn leven? Is er afstand in mijn leven? Of is er overgave in mijn leven? Nou, dan komen we tot de conclusie dat wij dus nooit één kunnen worden. We kunnen dat niet bereiken. Maar we zijn het. In hem. En het beste wat u kunt doen, is niet daar ongelooflijk veel activiteiten rond te bouwen, maar thuis Gods aangezicht te zoeken. Naar de gemeente komen, terwijl u gevoed bent thuis met die geweldige mineralen die in die grond zitten. En dan komt u hier en dan sta je daar en dan zie je daar een prachtig veld met bomen, met distels. Misschien, ik weet niet of er distels bij zullen zijn, dat is een beetje negatief natuurlijk. Maar allerlei soorten bomen, hele planten, hele kleine plantjes, paddenstoelen erbij. Ik weet het ook niet hoe dat allemaal zit, dat zijn ook maar rare dingen, hè, die paddenstoelen. Maar ze zijn wel schitterend mooi. En dat geheel is magistraal. Dan is er eenheid in verscheidenheid. Eenheid in eigenheid. Geen eenheidsworsten. Dat is verschrikkelijk. Geen een. Niet allemaal hetzelfde, lieve. De ene danst en de andere zit. De ene die is introvert en de andere extrovert. Maakt allemaal niet uit. Maar als je maar allemaal gericht bent op die mineralen, op die grond, geworteld in de liefde, zult je dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de liefde van God is. Maar daar gaat het om, geworteld zijn in. Nou, dat is eenheid. En vanmiddag ga ik met u nadenken over hoe dat u concreet dat kan bewaren. Laat onze hoofden buigen. O Vader, waar hebben we het over gehad, Heer? Hoe ver is dat van ons af, Heer? Hoe verdeeld zijn wij, Heer? Door de zonde. Door de geschiedenis. En hoe wonderlijk bent u, Heer Jezus. U hebt het parcours gelopen. 3 jaar lang. En de mensheid heeft u verstoten. Geen vriendelijk woord is door hun gezegd. Geen waarheid over u geopenbaard. Alleen de leugen is geschreeuwd, maar u bent één. Kruis is één. Uw woord is één. Er zal geen woord ter aarde vallen, geen profetie onvervuld blijven. U bent één. Geprezen zij uw naam. Dit is de rots. Dit is de schuilplaats. Dit is de ankerplaats voor onze ziel. Er is geen zweem van omkeer bij u. U bent één. En daar danken wij u voor. Halleluja.